hoor dat het geluid minder wordt. Dat betekent dat het tijd is om te beginnen, kennelijk. En dat is het ook inderdaad. Hartelijk welkom u allen op deze laatste Bijbelkring van dit seizoen. We hopen vanavond het gedeelte over het huis van de uitlegger af te ronden. En ik wil graag deze avond zoals gewoonlijk beginnen met het zingen van een psalmvers. We zullen zingen psalm 143, het tiende vers. Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Dat is het tiende vers van psalm 143. Samen Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn zegen. Almachtige en eeuwige Heere, voor de laatste maal in dit seizoen mogen we in deze kring samen tot u naderen. Geef dat we mogen beseffen wat een voorrecht het is, niet slechts dat we samen mogen komen, maar dat u ons tot u laat naderen. Dat u nog steeds tot mensen, kinderen, zondaren zegt: zoek mijn aangezicht. En nu willen we uw aangezicht zoeken, Heere. En hoe zouden we uw aangezicht kunnen zoeken op de juiste wijze? Want wij moeten het belijden dat wij aan onze kant zoveel zonde en ongerechtigheid zien. Ja, dat er zelfs meer zonde en ongerechtigheid in ons woont dan wij zien kunnen. Het is als de golven van de zee, die niet tot rust komen. Zo is ons leven, ons zondige leven. Maar daar u alle dingen weet en ziet, ook weet wie wij zijn en wat in ons hart leeft. Volkomen weet wie we zijn voor u, bidden we van u of u al die zonden wilt wegdoen en wilt vergeven. En of u ons wilt aanzien, niet in onszelf, maar in de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Wil ons bijzonder dan ook vanavond in deze bijeenkomst aanzien in hem. Want we zijn samengekomen om na te denken over een klein gedeelte uit de christenreis van John Bunyan. Heere, u hebt ons de keren die voorbij zijn uw zegen willen schenken en veel lessen willen leren. Schenk ons ook vanavond uw zegen en geef wanneer er ontroerende boodschappen vanuit dit boek tot ons komen, maar ook diep aangrijpende, dat wij die boodschap mogen verstaan. Dat daar iets in te vinden is, wat van betekenis is, onderwijs geeft voor ons persoonlijke leven. We bidden u, Heere, wil de zonde en het kwade, wat ons altijd aankleeft, ook vanavond van ons weren. Geef dat we luisteren mogen, de dingen mogen overdenken en vanuit uw woord ook de schatten die in dit boek liggen opgesloten mogen ontdekken. Laat er iets bij mogen zijn voor ons hart en voor ons hoofd, opdat wij iets mogen leren, dieper inzicht ontvangen in de dingen van uw woord, maar ook iets met ons hart mogen verstaan van wat u vanuit de heilige bladen van de schrift tot ons te zeggen hebt. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus Christus wil alleen uit enkel genade. Amen. Ik wilde twee gedeelten lezen vanavond ter inleiding op het laatste stuk van het hoofdstuk over het huis van uitlegger. Ik heb lang geaarzeld welke gedeelten het zullen zijn. En tenslotte ben ik maar terechtgekomen bij het gedeelte uit Efeze 6 over de geestelijke wapenrusting. En uit Hebreeën 6, dat gaat over het eens verlicht zijn geweest. We zullen beide gedeelten straks wel tegenkomen. Eerst dan Efeze 6 en laat ik u ook precies de verzen noemen. Dat zijn de versen 10 tot en met 20 van Efeze 6. Efeze 6, de versen 10 tot en met 20. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij alle vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoedig mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover het eerste gedeelte dat ik wilde lezen. En dan het tweede gedeelte is uit Hebreeën 6, de versen 1 tot en met 8. Hebreeën 6, de versen 1 tot en met 8. Daarom nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God, van de leer der dopen en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwige oordeel. Dit zullen wij ook doen het indien God het toelaat, want het is onmogelijk. Degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des heiligen geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt voor degenen door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en daarbij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Tot zover dit gedeelte van het woord van God. Zoals u weet zijn we de vorige keer niet helemaal klaargekomen met het hoofdstuk dat ging over Christen in het huis van uitlegger. Ik wil heel kort herhalen wat we de vorige keer hebben behandeld, juist omdat een en ander zo nauw samenhangt met wat wij vanavond zullen bespreken. Vorige maal dan hebben we een begin gemaakt met de rondleiding die Christen ontving in het huis van de uitlegger. We herinneren ons dat onze pelgrim, beladen met het zware pak van zijn zonde en schuld, door de enge poort gekomen was. Bij dit poortgebouw is hij echter zijn zware last nog niet kwijtgeraakt. Dat zal pas gebeuren als hij staat op de heuvel met het kruis. Maar voordat hij die plaats bereikt, moet hij eerst verder onderwijs ontvangen. En dat onderwijs ontvangt hij tussen de enge poort en het kruis in het leerhuis, waar een man die uitlegger genoemd wordt, hem rondleidt langs verschillende kamers, waar verschillende taferelen te zien zijn en waarbij uitlegger zo nodig de uitleg verschaft. In onze vorige bijeenkomst hebben we 4 van deze taferelen besproken. Het eerste was de kamer met dat schilderij waar op de rechte dienaar van het woord stond afgebeeld. Uitlegger maakte daarbij duidelijk aan Christen dat het voor de pelgrim van levensbelang was goed te onderscheiden tussen hen die een zuivere prediking brachten en hen die een dwaalleer verkondigen. Door de laatste, degene die een dwaalleer verkondigen, zou hij immers op een dwaalweg gebracht kunnen worden, van de rechte weg kunnen gaan met alle gevolgen van dien. Nee, Christen diende de zuivere prediking en de rechte dienaar van het woord tot zijn leidsman te kiezen op de weg naar Sion. Na dit tafereel was er een kamer die vol met stof lag. Dat was de tweede. En in die kamer werd op bevel van uitlegger een dienaar geroepen die met een bezem in dat stof begon te vegen. Maar daarbij dwarrelde zoveel stof omhoog dat het de mensen die daar stonden, Christen ook, de adem dreigde te benemen. Pas toen een dienstmeisje de kamer binnenkwam en het stof dat nu weer op de grond gevallen was met water besprenkelde, was het mogelijk het stof aan te vegen en de kamer te reinigen. Deze stoffige kamer bleek een beeld te zijn van het hart van een mens dat van nature vol is van het stof van de ongerechtigheid. Dat zondige hart kan nooit alleen gereinigd worden door de bezem van de wet alleen. De prediking van de wet, de bezem, moet samengaan met de verkondiging van het evangelie, de sprenkeling van het water. Zo heeft Christen in dit tweede tafereel een belangrijke les gekregen over de inhoud van de prediking. Wet en evangelie moeten beide verkondigd worden op hun eigen plaats. Maar ze mogen nooit van elkaar worden losgemaakt. Blijven altijd op elkaar betrokken. In de derde kamer zag Christen 2 kinderen. Hun namen waren hartstocht en geduld. Hartstocht was het beeld van iemand die alles met één wil bezitten, maar uiteindelijk, wanneer hij ook alles krijgt, niets meer overhoudt dan scherven. Geduld daarentegen stelde iemand voor die op God leerde wachten. Dat wachten kon wel eens lang duren, maar uiteindelijk ontvangt geduld alles, boven bidden en boven denken. Uitlegger laat in dit tafereel het verschil zien tussen de mens die voor deze wereld alleen leeft. Die krijgt vaak alles. Niet altijd. Maar uiteindelijk houdt de mens van de wereld niets over dan scherven. De ander, geduld, was uiteindelijk de mens die op de toekomende wereld op God leerde wachten. Die zou uiteindelijk de eeuwige heerlijkheid deelachtig worden. Ook het vierde tafereel hadden we al besproken. Daar hebben we echter maar heel kort bij stilgestaan. En omdat het vierde en het vijfde tafereel, zoals we nog zien zullen, heel nauw met elkaar verbonden zijn, willen we nog heel even naar het vierde vertrek van het huis van uitlegger terugkeren en stilstaan bij het onderwijs dat Christen daar ontving. Sommige dingen zullen nu wel bekend voorkomen. Toen zag ik in mijn droom, zegt de schrijver van de Christenreis Bunyan, dat uitlegger Christen bij de hand nam en hem naar een plaats bracht waar een vuur in een haard tegen een muur brandde. Daar stond iemand bij die steeds maar grote hoeveelheden water op het vuur wierp om het te blussen. Desondanks vlamde het vuur steeds hoger op en nam in hitte toe. Christen stelde de vraag: wat betekent dit? Dit vuur, zo gaf uitlegger ten antwoord, is het werk van Gods genade in het hart van een mens. En hij die het water opgiet om het uit te blussen en te doven, is de duivel. Dat het vuur desondanks steeds hoger opvlamt en heter wordt, heeft een goede reden die je spoedig zult ontdekken. Toen bracht hij Christen naar de andere zijde van de muur, achter de haard gelegen, en daar zag hij een man die een kruik met olie in zijn hand hield, waardoor hij door de tussenmuur heen steeds olie in het vuur goot. Wat betekent dit? Vroeg Christen. Deze man is Christus, zo vervolgde de uitlegger, die voortdurend met de olie van zijn genade het werk dat hij in het hart begonnen is in stand houdt. Daardoor blijkt steeds weer dat de genade in het hart van zijn volk nooit ten onder gaat, wat de duivel daartegen ook in het geweer brengt. Ge hebt ook gezien dat de man die achter de muur stond om het vuur brandend te houden, de bedoeling daarvan is om u duidelijk te maken dat het voor hen die aangevochten worden moeilijk te ontdekken is hoe dit werk der genade in hun ziel wordt onderhouden. Dat gebeurt vaak op een verborgen wijze. Als we op dit beeld nog wat nader ingaan, dan moeten we allereerst toch zeggen dat de beeldspraak van een brandend vuur in de Bijbel heel veel voorkomt. Het kan daar eigenlijk heel veel dingen betekenen. Het vuur kan bijvoorbeeld het symbool zijn, beeld zijn, voor de gloed van Gods majesteit. Of ook voor de brandende toren van God. Maar het kan ook verwijzen naar het genadewerk van God in mensenharten. We lezen namelijk dat de Heilige Geest zondaarsharten breekt en in brand zet. Wie denkt daarbij niet aan die heel bekende geschiedenis van de Emmausgangers? Tekst is al aangehaald de vorige keer. Was ons hart, zeiden ze tegen elkaar, niet brandende in ons toen hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? De opgestane Christus had door zijn woord en door zijn geest het hart van die Emmausgangers in brand gezet. Dat betekent vooral dat het geloof en de liefde in dat hart als vuur zijn gaan branden en gaan werken. Bij het branden van het hart denken we dan ook vooral aan het laatste, aan het branden van de liefde in het hart. Heel aangrijpend wordt dat bezongen in het Hooglied, want de liefde is sterk als de dood. De ijver is hard als het graf, haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren, vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen, ja rivieren zouden ze niet verdrinken. En toch als we dat zo lezen, is die gloed van liefde en van geloof altijd zo sterk in het leven van Gods kinderen? Zinkt het geloof nooit in en dooft de vlam van de liefde nooit uit? Ik denk dat u allen wel beter weet. Vaak lijkt het geloof verdwenen en de liefde lijkt vergaan in het leven van Gods kinderen. Het leven van een christen lijkt vaak meer op een walmende pit, een rokende vlaswiek zoals de Bijbel dat noemt, die haast is uitgegaan, dan een brandend vuur. Misschien is er iemand die de Heere vreest, die op dit ogenblik zo zijn eigen leven wel ziet. Hoe komt dat? Wel, ook daarvoor zijn allerlei redenen te noemen, te veel om vanavond allemaal de revue te laten passeren. Gods kinderen kunnen bijvoorbeeld een slordig leven leiden, of door een val in ernstige zonde het vuur van de geest uitblussen. Maar in dit tafereel wat Christen hier ziet in Uitleggershuis, ligt vooral de nadruk daarop dat Satan er steeds weer op uit is om de vlammen van geloof en liefde te doven. Hij is immers de Satan. Letterlijk betekent dat tegenstander. Tegenstander van God en van het werk van God. Daarom zal hij altijd proberen het werk van God tegen te staan. Met betrekking tot onbekeerde betekent dat hij onbekeerde mensen bij God vandaan wil houden. Af wil houden van de belijdenis van schuld en van het zoeken van het ene nodige. Maar vergeet u het nooit, ook de bekeerde die hem als buit ontroofd zijn door Gods genade, laat hij nooit met rust. Als Gods tegenstander, Satan, wil hij proberen Gods volk bij de Heere vandaan te houden. Iemand heeft het zo gezegd. Satan kan Gods volk niet meer uit de hemel houden. Maar hij zal wel alles proberen om de hemel uit hun hart te houden. Daartoe gebruikt hij allerlei soorten bluswater om het vuur van geloof, hoop en liefde in het hart te doven. Wat voor water hij tot zijn beschikking heeft? Wel, om maar iets te noemen, hij probeert het tere, aanhankelijke leven met God te verbreken. Hij verleidt tot zonde door Gods kinderen hoogmoedig te maken, of door in te spelen op een zondige begeerte, of op een koningszonde, een boezemzonde, voor de een dit en voor de ander dat. En als Satan zo door het tere leven te verbreken of door tot zonde te verleiden een kind van God tot afdwalen heeft verleid en in het duister heeft gebracht, dan springt hij boven op de ziel die in het duister dwaalt en fluistert hen wanhoopsgedachten in. Je hebt geen heil bij God. Alles is inbeelding geweest. Dacht je nu werkelijk dat er ooit iemand was die de Heere vreesde, die er zo aan toe was dan jij nu bent? Dat zijn zo enkele emmers water waarmee Satan alle vuur in het leven van het volk van God dreigt te doven. En hij zou ook slagen in zijn duistere tegenstand. Als er niet. Ja, als er niet die verborgen werking van de geest van Christus was. Prachtig teken Bunyan dit in dit tafereel in het leerhuis. Want al wordt er enorm veel water op het vuur geworpen, die man doet het steeds maar weer, steeds maar weer. Tot Christens verbazing dooft dat vuur toch niet uit. Nee, het wordt helderder in gloed en warmer in kracht. De verklaring daarvoor is, zoals we gezien hebben, dat de man achter de muur steeds maar olie op dat vuur giet. Daardoor blijft het vuur toch branden. Uitlegger zegt met enige nadruk dat deze man Christus is. Want inderdaad, hij, de koning van zijn kerk, is het die het genadewerk dat hij zelf begonnen is in het hart van de zijne onderhoudt door de olie van zijn geest. Die olie stroomt en vloeit vaak verborgen, onverklaarbaar. Maar toch blijft ze juist op het onverwachtst vloeien. Hoe vloeit die olie dan? Hoe versterkt Christus door zijn geest het bestreden en belaagde geloof? Wel, allereerst door middel van het woord. Christus geeft goddelijk onderwijs aan het hart. Hij richt op de voorbeelden in de schrift van beproefde bijbelheiligen. En als dat onderwijs met kracht wordt toegepast aan het hart, dan kun je soms ineens zien onder een preek of bij het lezen van het woord van God of bij het lezen van de geschriften uit het verleden of uit het heden: ik ben niet alleen. dat is de weg die God gaat met meer van zijn kinderen. Of de Heilige Geest past krachtige en dierbare beloften toe aan de harten van hen die door de pijlen van Satan belaagd worden. Hij verzegelt het aan het hart van zijn kinderen dat hij het is die hen troosten zal. Dat hij er is in wie heil te vinden is. Ziet, ik ben uw heil alleen. Hij laat weten en laat zien dat hij het werk dat hij begonnen is zeker zal voleinden. En juist die gedachte, beste vrienden, dat Christus ervoor instaat dat het leven der genade onderhouden wordt, hoe hoog de strijd ook gaan kan, kan Gods kinderen hoop geven in hun donkerste uren. Niemand kan Gods kerk uit de gezegende handen van haar grote koning rukken. Prachtig wordt dat onder woorden gebracht in een paar regels uit een gedicht van Revius, de man uit de 17e eeuw die nog meegewerkt heeft aan de Statenbijbel. Hij zegt dit: hoe komt het dat de kerk als in een oven gloeit, vervolgd, onderdrukt en even heerlijk bloeit? Verwondert u dies niet, o Christen, want de Heer is in zijn kerk. Die laat ze nimmer meer. Dat betekent, die verlaat ze nimmer meer. Voelt u die nadruk? Wat is het geheim dat het werk voleindigd wordt? De Heere is in zijn kerk. Die verlaat ze nimmer meer. Dat kan verborgen zijn. Soms ook lang verborgen blijven. Maar wat een zegen als de Heere daar licht over geeft, dat hij het werk van zijn handen niet zal laten varen. We haasten ons snel naar het vijfde tafereel. En we lezen weer even wat zinnen uit de Christenreis. Ben je vervolgd na dit vierde tafereel? Ik zag ook dat uitlegger Christen opnieuw bij de hand nam en hem naar een prachtig gelegen plaats bracht. Vermoedelijk zullen we moeten denken aan een gebouw, aan een kamer bedoel ik, in dat gebouw waarin Christen op dit moment was en waar hij of vanuit het raam een vergezicht had op een prachtig paleis, of in dat gebouw een schildering zag, of misschien wel een visioen ontving van een prachtig paleis dat schitterend was om te zien. Toen Christen dat paleis zag in die kamer, was hij zeer verheugd. Te meer omdat hij ontdekte dat boven op dat gebouw mensen wandelden die geheel in goud gekleed waren. Op dat moment zei Christen: mogen wij daar ook binnen gaan? Daarop nam de uitlegger hem bij de hand en leidde hem naar de poort van het paleis. En zie, bij de poort van dat paleis stond een grote menigte mensen die graag naar binnen wilden gaan, maar wie de moed daartoe ten eenenmale ontbrak. Op korte afstand van de poort zat ook een man aan een tafel. Hij had een boek en een inktkoker voor zich om de namen op te schrijven van ieder die de poort wilde binnentreden. Christen zag nu ook dat in de doorgang vele gewapende mannen stonden om de toegang te bewaken. Ze waren vast besloten om de mensen die wilden binnenkomen zoveel mogelijk kwaad en onheil te berokkenen. Christen was hierdoor wat verbijsterd. Toen tenslotte iedereen terugdeinsde uit vrees voor de gewapende mannen, zag Christen een man met een moedig voorkomen op de schrijver toetreden. Hij zei: schrijf mijn naam op, meneer. Toen deze dat gedaan had, zag Christen dat de man zijn zwaard trok, een helm op zijn hoofd zette en op de gewapende mannen bij de poort losstormde, die met dodelijk geweld zijn aanval trachten te keren. Daardoor was de man echter volstrekt niet ootmoedig, maar hij begon er alleronstuimigst op in te houden en op los te steken. Nadat hij op deze manier de nodige verwondingen had opgelopen, maar ook veel wonden had toegebracht aan degene die probeerde hem buiten de poort te houden, vocht hij zich een weg door de tegenstanders heen en drong het paleis binnen. Daarop klonk een vreugdelied van allen die in het paleis waren. Ja, ook van hen die boven op het gebouw wandelden. Dat vreugdelied luidde: welkom binnen, Welkom binnen, eeuwige eer zult gij hier winnen. Zo ging deze dappere man naar binnen en werd met dezelfde klederen bekleed als de bewoners van het paleis. Toen Christen dat gezien had, glimlachte hij en zei: ik geloof dat de betekenis hiervan zonder meer duidelijk is. Toch willen wij er nog wat op ingaan, al is de betekenis ook ons misschien duidelijk. Zoals we al even aangestipt hebben, is dit beeld wat we hier geschilderd zien en het vorige tafereel zijn nauw met elkaar verbonden. We zouden kunnen zeggen dat het vorige tafereel, dat van de olie en het vuur, en dit tafereel, de strijder en het paleis, een tweeluik vormen. U weet, zo'n oud schilderij met twee luiken, scharnier in het midden. Die twee luiken kun je apart bekijken, maar ze horen toch bij elkaar. In het vorige tafereel, het eerste luik zogezegd, werd ons namelijk getekend hoe de Heere zijn kerk bewaart te midden van de voortdurende aanvallen van Satan. Daarbij lag de nadruk op het eenzijdige genadewerk van Christus. De olie achter de muur was het geheim waardoor het genadewerk in stand bleef. Ook in dit volgende beeld, het beeld van het paleis en de strijder, wordt ons voorgehouden dat er op weg naar het hemelse Sion veel moeilijkheden en bezwaren te overwinnen zijn. Maar nu staat dat in het licht van de dringende oproep die aan mensen gericht wordt: strijd gij om in te gaan. Hier ligt dus de nadruk op de roeping aan mensen. In het vorige op het vrije werk van God, hier op de roeping aan mensen. En naar mijn gedachte is het niet zonder reden dat Bunyan juist deze beide taferelen naast elkaar heeft gezet. In het eerste heeft hij het soevereine werk van Gods eenzijdige genade benadrukt. In het tweede de menselijke verantwoordelijkheid. En die beide behoren volgens Bunyan en volgens de schriften nadrukkelijk bij elkaar. Christen zag dus in dit vertrek een schitterend paleis en lichtende gestalten die wandelden op de transen. Het is duidelijk dat met dit lichtend paleis het hemelse Sion wordt bedoeld. En als Christen buiten de poort veel mensen zag staan, dan zijn dat de mensen die graag dat hemelse Sion binnen willen gaan. Maar we lezen zo heel merkwaardig dat hen de moed ontbrak. Waarom, zo vragen we? Wel, zegt Bunyan, vlak bij de poort stond een tot de tanden toe gewapende legermacht die tot het uiterste bereid was om de toegang te versperren. En dat was de reden waarom velen aarzelden. Ze zouden zich wel op de weg naar het paleis willen begeven, maar zagen op tegen de zware strijd die daaraan verbonden was. Ik denk dat de strekking van dit alles wel duidelijk is. Veel mensen zouden wel naar de hemel willen gaan. Wie die enigszins in de Bijbel gelooft, zou na dit leven niet naar het eeuwig paleis van Gods gunst willen gaan, waar alles spreekt van heerlijkheid en majesteit, waar geen lijden, geen moeite, geen ziekte, waar geen gebrokenheid meer is. Wie zou dat niet willen? Maar de werkelijkheid gebiedt ons om te zeggen: zovelen strijden niet om die eeuwige erfenis te ontvangen. Waarom eigenlijk niet? Wel, de diepste reden waarom velen niet strijden is omdat zij hun diepe nood niet verstaan en toch eigenlijk het in dit leven, het leven in deze wereld, nog zo goed kunnen vinden. Zo wordt het ook ons hier getekend. Want we zien bij die menigte mensen die op weg denkt te gaan naar de poort ook een man zitten aan een tafel. Hij is de schrijver die de namen moet opschrijven van hen die zich strijdend een weg willen banen naar de poort van het paleis. En nu tekent Bunyan deze man op een hele bijzondere manier, en daar moeten we een ogenblik bij stilstaan. Want de manier waarop Bunyan deze man tekent doet heel sterk denken tot in de woorden die hij gebruikt toe aan het visioen van de man met de inktkoker in de profetie van Ezechiël, om precies te zijn Ezechiël 9. Daar lezen we dat God in het visioen aan een man met een schrijversinktkoker een opdracht geeft. En wat is die opdracht? Deze man moet aan alle mensen in Jeruzalem die zuchten over de gruwelen die in Jeruzalem gebeuren, een teken aan hun voorhoofd plaatsen. Met zijn schrijversstift moet hij een teken op hun voorhoofd zetten. Deze getekende mensen voelen zich in Jeruzalem niet meer thuis. Zij bedrijven rouw over de zonde van de stad en ook van hun eigen hart. Dat is de achtergrond van het beeld van die schrijver. En daarmee wil Bunyan dus dit zeggen. Dat de mensen die door deze schrijver, de man die hier zit met zijn inktkoker, worden opgeschreven, mensen zijn die willen strijden omdat ze het in deze wereld ten diepste niet meer kunnen vinden. Omdat zij zuchten over de zonde, verdriet hebben over hun schuld. Dat drijft hen uit om alles te verlaten. En koste wat het kost, te strijden om in te gaan door de enge poort. De vraag die daar voor ons uit voortkomt is deze. Kennen wij onze nood? Hebben wij leren strijden om in te gaan? Hebben wij het gezegd zo heel in stilte voor Gods aangezicht? Heere, schrijf mijn naam maar op. Want in de wereld kan ik het niet meer vinden. Maar leer me strijden, die goede strijd des geloofs. Koste wat het kost. Is dat onze belijdenis? Heere, schrijf u mijn naam maar op. Als dat zo is, welkom in die strijd. Misschien mag ik nog een klein stapje verder gaan, al aarzel ik op dit punt. Wanneer Bunyan hier die schrijver tekent met woorden ontleend aan Ezechiël 9... dan zit er in Ezechiël 9 nog iets opgesloten. Ik vraag me af of Bunyan dat gezien heeft. Maar wie Ezechiël 9 leest, ziet het wel. Daar wordt dus gezegd in Ezechiël 9 dat hij een visioen ontvangt waarin die man met die inktkoker een teken moet zetten op de voorhoofden van hen die zuchten. Die moeten dus allemaal getekend worden. En dat teken, wat hij op de voorhoofden zet van hen die zuchten over de gruwelen, dat is het teken in de vorm van de Hebreeuwse letter Tau, de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Die oude vorm van de letter Tau was de vorm van een kruis. De getekenden in Ezechiël 9, die zuchten over de gruwelen, krijgen dus het kruisteken op hun hoofd. Als we die lijn nog door zouden mogen trekken, zou dat betekenen voor dit gebeuren wat ons hier geschilderd wordt, dat de strijders die wettig strijden om de Godstad binnen te gaan, strijd leveren onder het teken van het kruis, onder de banier van het kruis, onder de banier van de gekruisigde. Dat betekent dat wie wettig strijdt, ten diepste de strijd niet behoeft te leveren in eigen kracht. Maar de koning die gekruisigd is gaat hen voor. Hij zorgt voor de wapenrusting. Die reikt hij hen uit. En hij staat borg voor de overwinning. Dat is ook het geheim van die ene strijd. Die ene strijder aan, getekend wordt hij als een dapper held. Met nadruk zegt Bunyan dat wanneer zijn naam is opgeschreven, wanneer hij een getekende geworden is, een opgeschrevene, dat hij dan een zwaard neemt en een helm opzet. Hier is duidelijk een toespeling op dat bekende gedeelte van Paulus in Efeze 6, het gedeelte wat we zo even lazen, waarin sprake is van de geestelijke strijd en de geestelijke wapenrusting. Zullen we nog even de kernverzen lezen? Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende kunt staande blijven. Staat dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid, aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes en bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Nu kunnen we over deze hele wapenrusting vele dingen zeggen. Dat is niet de bedoeling. Elk van die onderdelen zou een aparte lezing of een aparte preek kunnen worden. Maar het is wel van betekenis dat we proberen op ons in te laten werken dat dit het beeld is wat Bunyan hier tekent bij die strijder. Hij is een gewapend strijder. Hij heeft geestelijke wapenen. En dat Bunyan daarin ook ons wil zeggen dat om wettig te strijden, om geestelijk te strijden, wij die geestelijke wapenrusting nodig hebben. En als we dan op die geestelijke wapenrusting letten, dan is één ding, twee dingen, heel belangrijk. Het eerste is dit. William Gurnall, een Engelse puritein, weinig bekend, die een heel dik boek geschreven heeft over de christen in volle wapenrusting, vestigt het de nadruk op dat die wapenrusting in Efeze 6 alleen maar de voorzijde van de strijder beschermt. Het zijn allemaal dingen aan de voorkant van zijn lichaam. Hij zegt, en als daarom de christelijke strijder verslapt in de strijd en de vijand de rug zou toekeren, dan heeft hij geen bescherming meer. Dan is hij dodelijk kwetsbaar. Vandaar ook dat we in Bunyan's Christenreis in dit verband lezen dat die strijder blijft strijden. Het gaat ten bloede toe. Hij krijgt wonden. Hij tuimelt. Het zwaard dreigt hem uit de handen te glippen. Wonden. Want niemand komt ongeschonden door die strijd. Het kan soms zelfs veel kosten. Goed en bloed, zong Maarten Luther. Maar is het einddoel het niet waard om te blijven strijden, om ook volhardend te strijden, ook als de wonden diep zijn? Overslap niet in de strijd. Want die oude puritein had gelijk. Wie de vijand de rug toekeert en vlucht, is een meest kwetsbare prooi voor zijn pijlen. Tweede wat van belang is bij die wapenrusting is dit. Hoe ontvangen we die wapenrusting? Neemt aan de wapenrusting, lezen we twee keer in Efeze 6. Wel, die wapenrusting ontvangt u in de weg van het gebed. Want dat is het geheim van wat Paulus schrijft in Efeze 6. Daar gaat het over bidden strijden en strijden bidden. Buiten het gebed om kan er niet gestreden worden. Want als Paulus over die wapenrusting en over die geestelijke strijd spreekt, dan zegt hij strijd met alle bidding en smeking biddende te alle tijd. Zijn wij strijdend in het gebed? En zijn wij biddend in onze strijd? Vragen wij om Gods bescherming, Gods kracht, Gods licht, Gods genade, Gods geest. Zijn we zo strijdend, biddend om in te gaan in de Godstad? Ik weet niet beter dan dit gedeelte af te sluiten met dat prachtige gedicht, wat ook een van de gezangen geworden is later van de Vlaamse dichter Guido Gezelle. En ik denk dat dat juist dit tafereel heel duidelijk illustreert. U kent het misschien. Het leven is een krijgsbanier. Door goede en kwade dagen gescheurd, gevlekt, ontvallen schier kloekmoedig voorwaarts dragen. Men tuimelt wel En wonden krijgt men dikwijls, dichte en diepe. Ten vlucht geen weerbaar man die strijdt of hem de dood beliepen. Het leven is geen vrede alhier. Geen wapenstilstand vragen. Het leven is de kruisbanier tot in Gods handen dragen. Daar heeft Christen iets van gezien. Dat heeft Christen ten volle begrepen. En door dat gezicht is hij aangevuurd om nu maar weer verder te gaan. Laat mij nu van hier gaan, zegt hij tot uitlegger. Nee, zegt uitlegger, wacht tot ik u nog wat meer heb laten zien. Dan kunt ge uw reis voortzetten. En wat Christen nu ziet, zijn twee diep aangrijpende en diep onthutsende taferelen. Die tot tweemaal toe een ernstige waarschuwing bevatten. Totaal anders dan de beelden die we tot nu toe gezien hebben. Allereerst dan het zesde tafereel. Dat ontzettende tafereel van de man in de ijzeren kooi. En opnieuw lezen we wat in Bunyan's beschrijving hiervan. Opnieuw nam uitlegger Christen bij de hand, leidde hem in een zeer donkere kamer waar een man in een ijzeren kooi zat. De man zag er, zoals duidelijk te zien was, uiterst treurig uit. Hij zat daar met neergeslagen ogen en gevouwen handen en zuchtte alsof zijn hart zou breken. Toen vroeg Christen, wat wil toch dit zeggen? Uitlegger verzocht hem daarop eens met de man te spreken. En Christen zei tot de man, wie zijt ge? De man antwoordde, ik ben wat ik eens niet was. Wie was u dan eerst? Vroeg Christen verder. De man verzuchtte, eens was ik zowel in mijn eigen ogen als in die van anderen een ernstig, belijdend christen, die in de geestelijke dingen opging. Eens was ik, zo dacht ik althans, geschikt voor de hemelstad en verheugde mij zelfs bij de gedachte dat ik daar zou komen. Goed, maar wat bent ge dan nu? Was de volgende vraag. Nu ben ik een wanhopig mens, antwoordde de man daarop. In die wanhoop ben ik opgesloten als in deze ijzeren kooi. Ik kan er niet uitkomen. O, ik kan er niet meer uitkomen. Maar hoe zijt ge dan in deze toestand gekomen? Hernam Christen. Ik liet na waakzaam en nuchter te zijn, barstte de man uit. Ik liet mijn lusten de vrije teugel. Letterlijk staat er, ik legde de teugels op de nek van mijn lusten, zoals je de teugels legt op de nek van een paard en dus dat paard maar laat lopen. Ik zondigde tegen het licht van het woord en de goedheid van God. Ik heb de Heilige Geest bedroefd en hij is van mij geweken. Ik heb de duivel getart en hij is tot mij gekomen. Ik heb God tot toorn verwekt en hij heeft mij verlaten. Ik heb mijn hart zo verhard dat bekering voor mij onmogelijk is. Toen zei Christen tot uitlegger, maar is er dan geen hoop voor iemand als hij? Vraag het hem maar, gaf deze ten antwoord. Daarop stelde Christen de man de volgende vraag. Is er voor u dan geen hoop meer? Moet ge altijd in de ijzeren kooi van wanhoop gevangen blijven? Nee, zei de man, er is voor mij volstrekt geen hoop meer. Waarom niet? Vroeg Christen. De zoon van de gezegende God is toch vol erbarmen? Toen bekende de man, ik heb hem voor mijzelf opnieuw gekruisigd. Ik heb zijn persoon gehaat en zijn gerechtigheid gesmaad. Ik heb zijn bloed onrein geacht en de geest der genade smaadheid aangedaan. Daarom heb ik mezelf buiten alle belofte gesloten. En er blijft niets anders over dan bedreigingen, vreselijke bedreigingen, ontzettende bedreigingen van een oordeel en brandende toorn. Waarom bracht ge u dan toch in die toestand, zo vroeg Christen? De man verzuchtte terwille van de begeerte, de genoegens en het goede van deze wereld. Toen verwacht ik veel vreugde, als ik daarvan met volle teugen zou kunnen genieten. Maar nu zijn het juist deze dingen die mij kwellen. Maar kunt ge dan niet tot inkeer komen en u bekeren, drong Christen bij hem aan. De man zei daarop, God heeft mij de bekering ontzegd. Zijn woord bevat voor mij geen aanmoediging meer om nu nog te geloven. Ja, hij zelf heeft mij in deze ijzeren kooi opgesloten. En geen mens op heel de wereld kan mij eruit bevrijden. O eeuwigheid. O eeuwigheid. Daarna zegt uitlegger dan tot Christen. Laat de rampzaligheid van deze man u steeds in herinnering blijven. En een voortdurende waarschuwing voor u zijn. Dit is iets verschrikkelijks. Zei Christen uit de grond van zijn hart. God helpen mij om waakzaam en nuchter te zijn. Hij leren mij bidden. Dat ik de reden waarom deze man in de ellende gekomen is mag verafschuwen. Wat moeten we van deze dingen zeggen? Wanneer we dit tafereel vrij uitvoerig, bijna letterlijk vanuit de christenreis aan u hebben voorgelezen. Waar gaat het hier om? We komen op het moeilijkste gedeelte van de 7 tafereelen die uitlegger aan Christen toont. Want dit plaatst ons voor vele vragen. De eerste vraag die ons meteen moet bezighouden is deze. Gaat het hier in de tekening van die man in de ijzeren kooi om de zonde tegen de Heilige Geest of niet? De meesten die over christenreis hebben geschreven zeggen dat het hier inderdaad gaat over de zonde tegen de Heilige Geest. En dan zeggen ze meteen dat ze nogal wat vragen hebben en soms kritiek hebben op de wijze waarop Bunyan over deze zonde spreekt. Daarom deinzen anderen terug. En onder andere een goed uitlegger van de christenreis, dominee Vergunst, zegt in zijn bekende meditaties dat hier geen sprake is van de zonde tegen de Heilige Geest. Is dat zo? Om op die vraag te antwoorden, moeten we dus eerst iets zeggen over de zonde tegen de Heilige Geest. Ik doe dat kort, zonder op alles in te gaan. Het gaat me om de hoofdzaak. En als wij het hebben over de zonde tegen de Heilige Geest, dan moeten we allereerst heel nadrukkelijk zeggen dat niet elke zonde tegen de Heilige Geest de grote zonde tegen de Heilige Geest is. Wij kunnen de Geest op allerlei wijze bedroeven en tegenstaan. En dat is erg. Dat is zonde. Maar dat is niet de zonde tegen de Heilige Geest. Want bij de zonde tegen de Heilige Geest gaat het om die speciale lastering van de Heilige Geest waarvoor geen vergeving is. Onthoud het dus. Dat wij op vele wijzen tegen de Heilige Geest kunnen zondigen. En voor die zonde tegen de Heilige Geest is vergeving. Gode zij dank. Maar dat er één heel bijzondere zonde, de lastering tegen de Heilige Geest is. De enige zonde waarvoor naar het woord van God nooit vergeving zal zijn. Wat is die zonde? Er blijft over die zonde iets van een mysterie hangen. En toch zegt de schrift duidelijke dingen. Ik zou op 3 teksten willen wijzen waar deze zonde aan de orde komt. De eerste is in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 12, vers 22 en volgende, waar de Heere Jezus een groot wonder heeft gedaan, en dan komen de fariseeën onder de indruk van dat wonder, in het besef dat er iets ontzaglijks gebeurt, ze komen met hun vijandschap en bitterheid, en ze schrijven dat wonder dat Christus gedaan heeft toe aan de duivel. Ze zeggen, deze werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste der duivelen. Ze willen dus zeggen, dit wonder gebeurt omdat Christus door de duivel al deze wonderen doet. Met andere woorden, ze schrijven het wonder van Christus, zijn wonderlijke macht, toe aan Satan. En ze doen dat willens en wetens. Want de Heere Jezus Christus waarschuwt hen in dit hoofdstuk dat terwijl ze voor ogen gezien hebben wat er gebeurd is, een wonder van God, dat zij willens en wetens dat Gods wonder toeschrijven aan Satan. En dan waarschuwt hij hen dat ze met deze lastering de weg op zijn gegaan, de weg zijn ingeslagen tot de zonde tegen de Heilige Geest. Er staat niet nadrukkelijk dat zij op dat moment die zonde al begaan hebben. Maar er staat wel dat zij met die lastering op weg zijn naar de lastering van de Heilige Geest. Uit dat gedeelte kunnen we afleiden dat de lastering van de Heilige Geest dus iets is wat niet in de wereld bedreven kan worden. Niet in, bij mensen die niet in God geloven. Maar juist plaatsvindt op het erf van de kerk. Dat willens en wetens in brute vijandschap het werk van God ontkend wordt en wordt toegeschreven aan de duivel. Dat is het eerste wat we lezen. Er moet nog meer gezegd worden, maar dat is het wat we uit een tekst als Matteüs 12 mogen afleiden. We gaan verder naar Hebreeën 6, het aangrijpende en ontroerende gedeelte wat we zojuist gelezen hebben. Daar staat iets over mensen die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben, de Heilige Geest deelachtig zijn geworden en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering, als welken zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Die tekst wordt ook aangehaald, zoals u misschien weet, en zich herinnert in de woorden van die man in die ijzeren kooi. Hier wordt gezegd dat er mensen zijn die onder de algemene werkingen van de Heilige Geest verlicht zijn. Veel van God gesmaakt hebben. Maar het werk van Gods genade heeft nooit hun hart wezenlijk verbroken. En ze hebben zich eigenlijk altijd, terwijl ze bewust geweten hebben wie God was en wat het werk van Christus is, zeker inzicht en smaak in de dingen des Heren gekregen hebben, bewust van dat werk van God afgekeerd in haat en nijd en in vijandschap. En zij hebben daardoor de Zoon van God wederom gekruisigd, zegt de apostel, en te schande gemaakt. Daar leren we weer iets uit. De zonde tegen de Heilige Geest, zo zagen we, is een bewuste lastering van het werk van God en zeggen dat het werk van God door Satan gedaan is. Nu zien we dat die mensen veel licht en smaak in de dingen des Heren gehad hebben, maar zich daar altijd tegen hebben verzet, zich altijd hebben verhard en uiteindelijk afgevallen zijn in grote bitterheid en hardheid. En dat brengt ons bij het derde. In teksten als 1 Johannes 5 en vers 16 en verscheidene andere teksten wordt gesproken over de zonde tot de dood. En juist als we die teksten bijeenleggen, dan wordt duidelijk dat degene die de zonde tot de dood bedreven heeft, dat is deze onvergeeflijke zonde, dat die overgegeven is aan de verharding. Dat hij na een tijd misschien van smaak en licht en inzicht in de dingen des Heren zich nu voorgoed van God en zijn woord heeft afgekeerd en zich ook niet meer om God en zijn woord bekommerd, leeft in verharding, doorleeft, zich niet meer bekommert om geestelijke zaken, niet meer op de knieën komt, niet meer tot verootmoediging komt, zelfs niet meer beroerd wordt door het woord en door de dingen des Heren. Dat is het laatste. Grote verharding. Geweldig toegeschroeid geweten voor God en voor zijn woord. En met dat korte overzicht, het is misschien wel te kort, maar de hoofdstaken heb ik gezegd, komen we tot de vraag: is hier sprake van de zonde tegen de Heilige Geest? Dan geef ik misschien een merkwaardig antwoord. Dan zeg ik ja en nee. Allereerst ja. Naar mijn gedachten is het overduidelijk dat Bunyan met die man in de ijzeren kooi de bedoeling heeft om een waarschuwend voorbeeld, en onderstreep dat in uw gedachten, om een waarschuwend voorbeeld aan christen voor te houden wat de gevolgen zijn van de zonde tegen de Heilige Geest. Misschien beter nog, wat de gevolgen zijn van een slordig, opstandig en verbitterd leven. Daarbij tekent hij deze man in zijn wanhoop, in de woorden die hij spreekt, als iemand die de zonde tegen de Heilige Geest bedreven zou hebben. Dat is, dacht ik, onmiskenbaar wanneer u die geschiedenis leest en de teksten in de kantlijn opzoekt. En tegelijkertijd plaatst ons dat voor grote problemen. Want is het mogelijk dat iemand die de zonde tegen de Heilige Geest bedreven heeft, zo ontzet is bij de gedachte aan God en aan de eeuwigheid? Laat het woord van God nu juist niet zien dat mensen die de zonde tegen de Heilige Geest bewust verbitterd bedreven hebben, misschien wel zekere wanhoopsgedachten kunnen hebben, maar zich nu juist niet meer bekommeren om God en goddelijke dingen. Ik denk dat dat vanuit de schrift heel duidelijk moet zijn. En daarbij zeg ik dan, geeft dit portret, deze beeltenis die Bunyan hier tekent, ons vragen, geeft ze eigenlijk geen antwoord. Wat bedoelde Bunyan dan met dit tafereel? Hij bedoelde dit tafereel vooral als waarschuwing voor christen. Zo wordt het ook in dit gedeelte aan ons voorgehouden. Christen, wees gewaarschuwd om niet tegen God in te gaan. Om niet bruut en opstandig een weg van God af te gaan. Wees gewaarschuwd voor die uiterste mogelijkheid van de onvergeeflijke zonde. En christen neemt die waarschuwing ter harte. Ik denk dat dat ook voor ons de waarschuwing is die in dit gedeelte te vinden is. Wij worden gewaarschuwd om niet de vermaningen en de nodigingen van de Heere in de wind te blijven slaan. Wij worden gewaarschuwd om niet in verbittering en hardheid voort te leven. Juist in dat opzicht tekent dit beeld een aangrijpend schilderij, waardoor wij opgeschrikt worden om toch te vluchten tot de troon der genade. Tegelijkertijd moeten we ook deze laatste kanttekening bij dit beeld nog maken. Juist wanneer er mensen zijn, en ik ben ze in de bijna 16 jaren dat ik predikant mag zijn wel tegengekomen, die in hun leven onder het woord met wanhoopsgedachten worstelen. En zelfs met die diepe wanhoopsgedachten worstelen, dat er voor hen geen vergeving is. Dat een man in mijn studeerkamer kwam jaren geleden al. Laat op een zaterdagmiddag, dominee, ik geloof dat er voor mij geen vergeving is. Dat ik de zonde tegen de Heilige Geest heb bedreven. Dan mag je vanuit het woord, zegt professor Wisse in zijn boekje over deze dingen uit 1927. Tegen zulke mensen altijd zeggen. Waar heeft die gedachte je gebracht? O, het brengt me vaak op de knieën, maar soms durf ik niet. O, God, zou er nog een weg zijn? Wisse zegt dan, als er iemand is die er overtopt, werkelijk overtopt, dat hij die zonde bedreven heeft, dat is een teken dat hij hem niet heeft gedaan. Want iemand die deze zonde gedaan heeft, bidt niet meer en zoekt niet meer, bekommert zich niet meer over de nood van zijn hart. Juist mensen die met deze zonde tobben en er voor God mee vastlopen, mag vanuit het woord gezegd worden, het tegendeel van wat de man in die ijzeren kooi zei. Voor hen was er alleen maar duisternis. Zelfs toen Christen wees op het werk van de Heere Jezus. Maar voor mensen tobbend met de nood van hun ziel, tobbend met de vraag, is er voor mij vergeving? Mag gezegd worden dat er in de weg van geloof en bekering vergeving te vinden is in het bloed van het Lam. Er is ook vergeving voor diepe wanhoop. Ook vergeving voor grote aanvechtingen. Ook vergeving voor mensen die achter tralien zitten. Die gekneld zijn, zegt Psalm 116, in banden van de dood. Ook daar is vergeving voor. En vergeet u het nooit, wat u ook vergeet van vanavond. Dat de zonde tegen de Heilige Geest, een heel ernstige zonde, waardoor we gewaarschuwd mogen en moeten worden, nooit bedreven kan zijn door hen die in nood worstelen aan de troon der genade. Want deze zonde sluit het hart toe en verhardt. Kort nog even over het laatste tafereel, wat ook bijzonder aangrijpend is. Wanneer Christen dan toch weg wil gaan en toch zijn reis wil vervolgen, krijgt hij nog één beeld. En dat is dit. Christen zag, toen uitlegger hem daarop wees, een man die op punt stond om uit zijn bed te gaan en daarbij beefde. Christen vroeg, waarom beeft deze man toch zo? Daarop verzocht uitlegger de man zelf aan Christen te willen vertellen waarom hij zo ontroerd was. Hij begon zijn verhaal, deze nacht had ik in mijn slaap een droom. De hemel werd ongewoon duister, het onweerde en lichtte zo vreselijk dat ik doodsbang werd. Toen ik in mijn droom omhoog keek, zag ik de wolken met een ongewone snelheid voortjagen. Daarop hoorde ik een machtig geluid als van een bazuin en zag een man zittende op een wolk omringd door duizenden hemelingen. Een gedaante was als een vlammend vuur en ook de hemelen stonden in laaiende gloed. Toen hoorde ik een stem die sprak, staat op gij doden en kom tot het oordeel. En op dat ogenblik scheurden de rotsen, de graven werden geopend en de doden die zich daarin bevonden kwamen naar buiten. Sommigen van hen waren zeer verheugd en sloegen de ogen naar boven. Anderen probeerden zich te verbergen in de kloven, in de bergen. Toen zag ik dat de man die op de wolken zat het boek opende en de wereld gebood naderbij te komen. Maar omdat er een geweldige vlam uit de wolkentroon voortkwam en voor zijn voeten brandde, bleef er toch een behoorlijke afstand tussen hem en tussen degene die voor hem verschijnen moesten. Het laat zich vergelijken met de afstand die bestaat tussen de rechter en de gevangenen die voor de rechtbank gedaagd zijn. Toen hoorde ik dat aan de wachters van hem die op de wolkentroon zat, bevel gegeven werd, vergaderd het onkruid, het kaf en de stoppelen en werpt ze in de poel des vuurs. Op datzelfde ogenblik opende zich, vlak bij de plaats waar ik stond, een bodemloze put. Uit die diepe duisternis kwam een dikke rookwolk en vurige kolen en dat alles ging vergezeld van angstaanjagende geluiden. Diezelfde wachters kregen ook een bevel. Vergadert mijn tarwe in de schuur. En op datzelfde ogenblik zag ik dat velen opgenomen werden, weggedragen in de wolken. Maar mij lieten ze alleen achter. Ik probeerde mezelf te verbergen, maar ik kon niet, want de man op de wolkentroon hield steeds zijn oog op mij gericht. Mijn zonde kwam mij voor de aandacht en mijn geweten beschuldigde mij van alle kanten. Daarop ontwaakte ik uit mijn slaap. Nu stelde Christen de vraag, wat heeft u eigenlijk in dit gezicht zo met vrees vervuld? En u moet goed luisteren, want daar gaat het om bij dit gezicht. Ik dacht, zei de man, dat de oordeelsdag gekomen was en besefte dat ik daarvoor niet bereid was. Daarbij ontzette dit mij het meest, dat de engelen velen bijeen vergaderden, maar mij achterlieten. Bovendien opende de afgrond haar mond vlak bij de plaats waar ik stond. Mijn geweten verontrustte mij en ik besefte dat de rechter steeds zijn oog op mij gericht hield terwijl heel de uitdrukking van zijn aangezicht sprak van toorn. Dat is het aangrijpende laatste beeld. Prachtig, indrukwekkend geschilderd in de woorden van Bunyan, ook in het oorspronkelijke Engelse taal. Er zou heel veel over te zeggen zijn, ook over alle teksten die Bunyan hier aanhaalt, maar dat zou ons zo ver voeren in allerlei uiteenzettingen over de dag des oordeels en wat daar precies zal gebeuren, dat we dat eigenlijk laten rusten. Ik wil nog een enkel ding vanuit dit laatste visioen aan de orde stellen. En dat is allereerst de betekenis van de droom. Christen zag een man die gedroomd had. Hebben dromen betekenis? Want het kan gebeuren dat mensen ook vandaag dergelijke dromen hebben. Ik herinner me een vrouw uit mijn eerste gemeente die eens vertelde dat ze een droom had. Ik had toen Bunyan's Christenreis nog niet zo zorgvuldig gelezen. Die eigenlijk heel nadrukkelijk leek op de droom die hier beschreven wordt. Ze zag in haar droom de oordeelsdag. Ze zag aan de linkerhand degene die verloren zouden gaan en aan de rechterhand degene die behouden zouden worden. En zo vertelde ze, in mijn droom probeerde ik langzaam maar zeker bij die mensen aan de rechterhand te komen. Maar toen ik vlak bij hen was, toen voelde ik zoveel heiligheid en zoveel majesteit, dat daar kon ik niet bij behoren. En ik bleef alleen achter. Ziet u precies hetzelfde? Wat betekent dat? Wel, laten we heel nadrukkelijk zeggen dat dromen geen openbaringskarakter hebben. U mag nooit zeggen, ik heb dit en dat gedroomd en dus, om daar allerlei conclusies aan te verbinden. In de tijd van de Bijbel sprak God door dromen en gezichten. Nu spreekt God zo niet meer door dromen en gezichten. Maar het kan wel zo zijn dat wij zo bezig zijn met de dingen van de Heer, dat een droom die vanuit de diepte van ons onderbewustzijn vaak opkomt, ons iets laat zien van wat in ons halfbewuste en onderbewuste leeft. En dat er een boodschap in zit die ons nog een poos kan bezighouden. Als het dan een goede droom is of een waarschuwende droom, moet u nooit op die droom blijven staren. En nooit aan die betekenis van die droom blijven hangen. Maar met die dromen, ook met zulke duistere dromen, uw knieën buigen en vragen of de boodschap die naar het woord was aan uw hart geheiligd wordt. Want kijk, dat is de betekenis van deze droom voor Christen. Hij wordt vanuit die droom gewaarschuwd om rekening te houden met de eeuwigheid. Hij wordt gewaarschuwd ook in dit laatste visioen om daarbij te leven. Dat is het eerste wat ik zou willen zeggen. Tweede is dit. Bij deze droom ziet hij de oordeelsdag en allerlei dingen in die droom herinneren hem aan woorden uit de schriften. Maar hij ziet ook dat hij zelf alleen wordt achtergelaten. Hij is nog niet bereid. Nou, dat is een geweldige boodschap. Een ontzaglijke, ernstige boodschap. Als wij in het licht van wat ons in de prediking en in het woord gezegd wordt over het oordeel nog niet bereid zijn, dan is het zaak om juist met die gedachte op onze knieën te komen en te denken aan het woord wat Christen in zijn boekrol droeg. Vlied voor de toekomende toorn. Nee, dat is niet het enige wat in de Bijbel staat. Maar God wil ook deze woorden, de gedachte aan het oordeel, het vlieden voor de toekomende toorn, wel gebruiken om mensen op te schrikken en wakker te schrikken, zodat ze vluchten gaan. En het zou wel eens kunnen zijn, beste vrienden, dat wij vandaag aan de dag in het algemeen veel te weinig bij die waarschuwende betekenis, liefdevolle waarschuwende betekenis, dat durf ik er wel bij te zeggen, van die teksten als vliet voor de toekomende toorn. Denk aan de dag des Heren. dat wij daar veel te gemakkelijk langsheen leven. Er zijn tijden geweest. De donkere middeleeuwen. Waarin veel duisternis was, dat weet ik. Maar waarin mensen vaak dicht leefden. Bij het vlieden voor de toekomende toorn. Vaak bijgelovig. Maar ook soms in diepe ernst. Denk aan dat hele oude gedicht. Van Thomas van Celano. Een naam die er verder niet toe doet. Die het gedicht gemaakt heeft. Wat ik in vertaling maar voor een klein stukje voor zal lezen. Indrukwekkend. Telkens rijmend op hetzelfde woord. Dag des oordeels. Dag des heren. Alles zal tot as verteren zoals de profeten leren. Dag van schrik die aan zal breken. Als de rechter recht zal spreken. En het kwaad op aarde wreken. De bazuinen zullen schallen. Door het dodenrijk en alle voor de troon ter neer doen vallen. Dood en schepping zullen beven. Als de mens verrijst ten leven. Als hij rekenschap moet geven. En dan wordt het boek gelezen. En de wereld wacht vol vrezen. Hoe het vonnis wordt gewezen. Is de rechter dan gezeten, dan zal hij het verborgene weten. Alle straf wordt toegemeten. En dan het gebed. Waar moet ik dan van gewagen? Welke helper moet ik vragen? Niemand kan uw oordeel dragen. Ontroerend gebed. Waar moet ik dan van gewagen? Welke helper moet ik vragen? Niemand kan uw oordeel vragen. Dat kan alleen door de borg en zaligmaker. Hoe wordt Christen hier gedrongen? Juist om hem te kennen, hem te zoeken, voordat die dag, die grote dag komt. Zo verlaat Christen het huis van de uitlegger. Hij is geschokt en aangemoedigd, bevreesd en heeft hoop. Zo zegt hij het bij het afscheid. Ik word geslingerd tussen hoop en vrees. Hij is aangemoedigd en dat geeft hem hoop. Hij is ook gewaarschuwd en dat geeft hem vrees. Is het vaak niet zo dat God hoop en vrees gebruikt? Vrees om mensen op te schrikken, hoop om mensen uit te lokken? Ik weet het, Christens weg naar de eeuwige stad is een diepe weg, waarin misschien wel veel nadruk ligt op de vrees. Misschien wel meer dan in andere gevallen. Zeker meer dan bij de tocht van zijn vrouw, Christiana, Christine, die tijdens haar reis minder met dat vreeswekkende en meer met dat lokkende in aanraking kwam. Ook toen zij door het huis van de uitlegger ging. Al zijn de manieren waarop God werkt verschillend. Toch is het zo. Dat hij hoop en vrees gebruikt. Dat hij aandrijft door waarschuwingen. En uitlokt door nodigingen. Maar hoe de Heere ook werkt. Het is voor ons allen nodig. Om door dat aandrijvende en uitlokkende werk van Gods genade hem te leren kennen. Een borg voor onze ziel die betaald heeft voor onze schuld. God geven dat dat de grote les is die we ook uit deze bladzijde mogen leren. We zullen samen zingen en de psalm die we zingen is 139, vers 1 en vers 14. Psalm 139, de versen 1 en 14. Thank you. U kunt rustig uw koffie verder drinken. Het is niet de bedoeling dat we wachten tot iedereen daarmee klaar is. Vooral wanneer verschillende nog een tweede kopje krijgen. Het is wel erg warm geworden. Ik voelde het pas toen ik klaar was met spreken. Anders had ik het wat korter gehouden. Maar dat moet u me maar niet kwalijk nemen. Dat is meestal het geval. Dus dat is nu eenmaal gebeurd. In elk geval zullen we deze korte periode die ons rest tot 9:30 nog besteden om wat vragen te beantwoorden, zo die er zijn. U mag ze stellen en ik zal proberen om ze te beantwoorden. Wie heeft een vraag naar aanleiding van dat wat we vanavond besproken hebben, of iets wat daar mee verbonden zou kunnen worden? Wie? Brukater. U bedoelt bang waren in het einde van wat, dat laatste gedeelte, toch? Oh ja. Ja. Goed. Ik moest even het geheel voor mijn ogen hebben. Er was zoveel in dat het is geen wonder dat ik even moest denken. Het is zo dat toen in het vijfde tafereel, waarin dus die man strijdt om binnen te gaan, en de mensen die daar samen drommen, die willen wel graag de poort binnengaan, maar ze zien op tegen de strijd. Nou, daar is een zekere verlangen, ook een zekere vrees misschien. Maar wat is dat? Zijn dat mensen van de wereld, mensen van de kerk? Is dat nabijkomend werk? Dat was de vraag eigenlijk. Ik denk dat in Bunyan's Christenreis niet verder wordt uitgelegd en niet verder wordt ingevuld. Maar natuurlijk, als wij de Christenreis uitleggen, kunnen we dat wel doen. En ik denk dat alle groepen mensen daar uiteindelijk onder vallen, in zekere zin tenminste. Alle groepen mensen die u genoemd hebt. Kijk, de mensen die met die ene strijder strijden om in te gaan, dat is natuurlijk het beeld van hen die door de wettige strijd, zoals de Bijbel dat noemt, binnengaan in het hemelse heiligdom. Er zijn andere mensen die wel graag binnen zouden willen gaan, maar de strijd schuwen. Dat kan om verschillende redenen. Er kunnen natuurlijk mensen zijn die midden in deze wereld leven, zonder God, geen hoop hebbende in de wereld, zoals Paulus zegt. Over het algemeen zullen ze, wanneer ze niet in het woord van God als de schriften geloven, dan ook weinig denken aan de eeuwigheid. Het is helaas zo, zeker in onze tijd, dat je dat steeds meer tegenkomt. En ik denk dat die mensen misschien toch maar heel weinig bedoeld worden met die groep die verlangt om binnen te gaan en die daar wat bevreesd blijft staan omdat ze tegen de strijd opziet. Ik denk dat het veel meer mensen zijn die kerkganger zijn, die toch, dat is toch van ons allen waar, weten dat er een eeuwigheid is, weten dat er een eeuwige heerlijkheid is. En wie zou niet verlangen om binnen te gaan? Het kan ook zijn dat mensen wel eens goede gedachten van zichzelf hebben en menen in te gaan, daar spreekt Matthäus 7 over, maar toch niet ingaan. Dat is ook mogelijk. Met andere woorden, die groep is erg groot. Er kunnen verschillende redenen zijn, maar alle mensen die blijven staan en zich niet laten inschrijven, zo om het beeld vast te houden, die blijven uiteindelijk buiten. Zolang er die ware strijd niet is, dat strijden om in te gaan, is er ook geen ingang in de hemelstad. Dat is de aangrijpende kant van de prediking van dat tafereel. En vandaar dat juist in dat tafereel de oproep is tot allen, bijzonder ook tot mensen die het woord van God kennen en de waarheid van het woord van God geloven, althans daarvan overtuigd zijn, strijd om in te gaan door de enge poort. Maar alleen de wettige strijders, zegt Paulus, die komen binnen. En vandaar dat dat noodzakelijk is. Maar je kan die groep heel breed maken van degenen die niet door strijd binnengaan. Ik hoop dat dat een beetje het antwoord is op uw vraag. Iemand anders over ditzelfde of over heel iets anders? Ja? Kijk, de vraag is duidelijk. Zou u nog wat nader in willen gaan op dat bijschrijven? Dat is ook uit hetzelfde tafereel. Van Gods volk staat er toch, dat staat duidelijk van de hele kerk in de Bijbel, eer iets van mij begon te leven, was alles in mijn boek geschreven. En zoals het overkwam, was het zo dat degenen wiens namen opgeschreven werden, dat wanneer ze opgeschreven werden, ja dan behoren ze erbij. Hoe zit dat eigenlijk, dat verband? Ik denk dat we twee dingen goed moeten onderscheiden. Ik denk dat we van alle mensen kunnen zeggen, laat ik dat voorop stellen, want u haalt nu die tekst aan. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Psalm 139, u kunt het thuis nalezen. We kunnen zeggen dat van alle mensen iets in het boek van God geschreven is. Van eeuwigheid. Dat staat in Psalm 139 niet alleen van de uitverkorenen, maar van alle mensen. Maar het is natuurlijk wel van betekenis, wat staat er in dat boek geschreven? In dat boek wat gesloten is en wat geopend zal worden op de dag aller dagen. Nou, dan is het dus duidelijk dat ook al is er van alle mensen in het boek van God iets geschreven, al is van eeuwigheid alles over ons leven bij God bekend, dat het wel zo is dat er twee soorten mensen zijn, heel duidelijk. En dat alleen de namen van degene die uitverkoren zijn ten leven, dat die staan in het boek des levens. En dat bedoelt u. Hè? Die zijn van eeuwigheid in het boek des levens geschreven. Nu wil ik daar wel bij zeggen, om even op dat boek des levens door te gaan. Dat boek des levens is bij God. Niemand in dit leven krijgt een blik in het boek des levens. Dat boek wordt geopend op de grote dag. Wel kan Gods volk door het geloof zekerheid ontvangen dat ze van eeuwigheid door God gekend zijn. Dat gebeurt. Al is het lang niet bij al Gods kinderen dat ze die kennis ontvangen. Maar een blik in het boek des levens is voor ons in dit leven verborgen. Dat boek gaat pas open aan het einde. Maar we weten, dat zegt de schrift, en op grond van de schrift onze belijdenis, de namen van de uitverkorenen staan in dat boek. Maar, nu is het ook zo dat de Bijbel wel eens beelden gebruikt om aan te geven dat iemand in de tijd, dus tijdens zijn leven, krachtdadig wordt geroepen. Als u het beeld van Ezechiël 9, en ook dat zou ik zeggen, lees het thuis na, want het is een aangrijpend beeld. Het beeld van Ezechiël 9. Dan gaat God gericht oefenen over de goddeloze stad Jeruzalem. En dan zullen de mensen omkomen. Maar degene die op dat ogenblik, en dat is in de tijd, over de gruwele zuchten, die worden apart gezet. Die krijgen een teken. Die zullen niet omkomen. U kunt het vergelijken met de kinderen Israëls in Egypte. Die kinderen Israëls in Egypte, die krijgen een teken aan de deur van hun huis. Het teken van het bloed. De verderfengel gaat hen voorbij. Wel, op een iets andere manier in Jeruzalem in de tijd van Ezechiël. Die getekende, die worden beschermd en bewaard. Nou, dat is een ander beeld. Dat betekent, dat wil zeggen, dat God ook in de tijd mensen apart zet. Mensen tot zich trekt. Mensen leert wat de vreze des Heren is. Want dat is duidelijk de betekenis van Ezechiël 9. En dat is ook het opschrijven in datzelfde visioen. Daar gaat het niet om de verkiezing van eeuwigheid. Maar daarbij gaat het dat God in de tijd mensen in het hart grijpt. En zo bereidwillig maakt om een woord uit de belijdenis te gebruiken. Dat ze de Heren gaan zoeken. En dat ze zeggen van harte, Heren, schrijf mij maar op. Kosten wat het kost. Want dan is het ook zo dat ze over de kosten en over de strijd een ogenblik heen mogen zien. Dat hoort er wel bij. Maar ik denk dat we dat wel moeten onderscheiden. Maar u hebt volkomen gelijk dat de grondslag van de kerk, dat is de eeuwige liefde van God. Dat is zeker waar. Volgende vraag. Dat is opnieuw een vraag over hetzelfde onderdeel. Zou u nog in grote lijnen iets willen zeggen over de goede strijd? Ik heb er natuurlijk al het een en ander over gezegd. En we zouden ook kunnen zeggen, maar dat is een punt wat duidelijk is, hoop ik. Je zou kunnen zeggen, de hele Christenreis is het boek wat de goede strijd beschrijft. Dus dan begrijpt u vanzelf hoe uitvoerig en hoe breedvoerig we daarover kunnen spreken. Maar we zullen het nu heel concreet moeten hebben over de goede strijd. Dat komt in de Bijbel op verschillende manieren voor. Ik zou het aan twee teksten willen duidelijk maken en over die twee teksten een paar dingen heel kort willen zeggen. Je kan denken aan de tekst strijd om in te gaan door de enge poort. Een heel bekende tekst, door de Heer Jezus gesproken bij een heel bepaalde gelegenheid. Lucas 13 kunt u hem vinden. En u kunt ook denken aan een tekst uit Timotheus, strijd, de goede strijd des geloofs. Beide teksten horen bij elkaar en leggen ook elkaar uit. Wat is nu die goede strijd? Er is een strijd om tot het geloof te komen. Strijd om in te gaan. U vindt dat ook in de Christenreis. En ik denk dat de nadruk vooral in dit onderwijs wat Christen ontvangt, vooral ook daar ligt, het begin van de strijd. Maar er is natuurlijk ook een verdere strijd. U leest dat later Christen, als hij al lang door strijd binnen de enge poort gekomen is, krijgt hij een wapenrusting aan en moet hij gaan vechten tegen Napoleon. Dus er is op verschillende manieren over die strijd te spreken. Nou, eerst die strijd om in te gaan. Dat is het strijden om in te gaan, waarbij ik zou willen wijzen op deze dingen. De strijd om in te gaan is het strijden tegen de hardheid van het hart. Het strijden tegen de zonde. En dat kan alleen door de kracht van Gods genade, door het inroepen en aanroepen van ontdekkend licht, van de leiding van de Heilige Geest, zodat we bedroefd worden over de zonde en ook als een verloren zondaar gaan smeken om genade. Het gebed om genade, biddend, smekend om vrije gunst alleen. Dat is de kern, denk ik, van die beginfase van de strijd. Verder vindt u die strijd des geloofs, dat strijden tegen de vijanden natuurlijk nader uitgewerkt in strijd tegen eigen vlees, strijd tegen de wereld, strijd tegen Satan. Die strijd is er in beginsel ook al aan het begin. Maar die strijd komt nog veel meer en veel nadrukkelijker en ik moet eigenlijk ook zeggen veel krachtiger tot uiting in het nieuwe leven, wanneer er genade verheerlijkt is aan het hart. Dan wordt die strijd eigenlijk steeds groter en steeds geweldiger met die driehoofdige vijand die alles tegenhoudt en die probeert, wat ik zo gezegd heb, om Gods volk uit de hemel te houden. Dat kan niet meer, maar ze kunnen wel de hemel uit het hart houden. En dat is die geweldige strijd waarbij het vooral in het leven van een kind van God omgaat. Dus je zou kunnen zeggen, die strijd is er in het begin en die is er ook in het verdere leven. En die strijd wordt gekenmerkt door een zware strijd die nooit in eigen kracht volbracht kan worden. Daar is hulp en genade van boven voor nodig. En die strijd gaat in beginsel tegen die driehoofdige vijand. Al ligt meestal in het begin de nadruk vooral op het kennen van onze eigen zonde. De grootste vijand, daar komen we al heel gauw achter, die ligt hier van binnen. Dat is de grootste tegenstander. En dan toch biddend strijden. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van hem. Als ik het kort wil zeggen, zou ik het zo willen zeggen. Maar er is natuurlijk nog zoveel meer over te zeggen. Is er nog een andere vraag? Of is het tijd? Het is ook ongeveer tijd, maar ik zou nog gelegenheid willen geven voor een slotvraag dan. Dat is dan wel de laatste. Ja. 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 Goede vraag. Direct in verband met wat gezegd is. U had het zojuist over dat teken aan de voorhoofden. En daar zei u, de mensen die dat teken hadden werden gespaard. Maar Gods volk komt toch ook wel eens om onder de oordelen. Dan worden hun zielen wel gespaard. Maar zij komen toch ook wel eens om in de gerichten. Dat is inderdaad waar. Daar zijn voorbeelden van te noemen onder de kerkgeschiedenis. Er zijn ook voorbeelden te noemen in de Bijbel zelf. Wat me zo op dit moment ineens te binnen schiet, dat is een voorbeeld wat u niet direct in de Bijbel vindt, maar in een van de apocryfe boeken. En daar is allerlei bewijs dat het waarschijnlijk wel waar is. Dat bijvoorbeeld een man als de profeet Jesaja in de tijd van de goddeloze koning Manasse, voor zijn bekering dus, omgekomen is. Omgebracht is door die goddeloze koning Manasse. Nou, zo zouden we door kunnen gaan. Gods kinderen komen soms om, ook al zijn ze getekend door de genade Gods. Wat moeten we daar dan van denken? Ik denk dat dat op twee manieren uitgelegd moet worden. Ik zou het allereerst willen zeggen dat wanneer het gaat over dat teken in Ezechiël 9, dat teken waardoor degenen die zuchten over de gruwelen, dus de gekenden van de Here, gespaard blijven, dat teken laat dus duidelijk zien dat God een beschermende muur om zijn kerk zet. En ik geloof dat we dat allereerst met nadruk vast moeten stellen. God bewaart en beschermt zijn kerk. Dat betekent allereerst dat hij ze bewaart voor de eeuwigheid. Dat hij zorgt dat er niets zal gebeuren waardoor ze de zaligheid zullen kwijtraken en dat ze straks eeuwig bij hem zullen zijn. Het gebeurt ook vaak dat de Heere belooft dat hij zijn kerk hier in dit leven zal sparen en bewaren. En er zijn voorbeelden te vinden dat God zijn volk hier in dit leven kennelijk redt uit vele gevaren. Maar het kan gebeuren, en dat is het tweede, dat de God die beloofd heeft dat hij zijn kerk zal bewaren voor de eeuwigheid, dat hij het nodig oordeelt om redenen die de Heere alleen bekend zijn, dat zijn volk ook onder de oordelen omkomt. Dat kan gebeuren. Redenen daarvoor, het zou kunnen zijn, dat staat in de Bijbel zo, de goddeloze wordt weggeraapt voor nog kwadere tijden. Het gebeurt dat de Heere zijn volk of veel van zijn kinderen wegraapt voor nog zwaardere gerichten. Dat vindt u ook in het boek Openbaringen bijvoorbeeld. Het kan zo zijn dat de Heere over de vijanden van de kerk grote langmoedigheid betracht. En juist daardoor, door zijn grote langmoedigheid en geduld, nog meer op hun hart wil drukken de noodzaak dat ze zich tot God bekeren, ook al verzetten ze zich daar vaak tegen. En zo zouden we nog wel door kunnen gaan, maar het gebeurt inderdaad dat Gods volk soms onder de oordelen omkomt. En uiteindelijk zal ook in de laatste oordelen, zegt het boek Openbaringen, zullen er vele van de getuigen en van de knechten van God omkomen. Dus inderdaad, dat is zo. Maar dan betekent dat toch altijd dat God zijn volk wel bewaart voor de eeuwigheid. En dat niemand, zelfs ook de vervolgingen niet, ze uit zijn hand kunnen rukken. Misschien dan nog één klein voorbeeld uit het begin van de Engelse kerkgeschiedenis. Ik denk aan de tijd toen, heel in het begin, rondom 1540, 1550, veel van de eerste generatie van Engelse predikanten op de brandstapel stierf. En dat een van die Engelse predikanten, het was eigenlijk een bisschop in de Anglicaanse kerk, tegen zijn medebisschop die ook tegelijkertijd met hem verbrand werd, zei: ze zullen ons wel verbranden. Ik vertaal het maar vrij. Ze zullen ons wel verbranden. Maar door Gods genade zal onze brandstapel zo'n licht aansteken in Engeland dat geen duivel en Satan zal kunnen uitdoven. En dat is ook zo geweest. De marteldood van Hooper, Ridley en al die anderen, die heeft tot gevolg gehad dat de mensen zagen wat voor voortreffelijke mensen, edele mensen, werden omgebracht. Dat ze gingen zoeken naar God. Dat kan ook nog het gevolg zijn. Dat Gods knechten in het verleden omgebracht zijn en dat het middel was voor de bekering van anderen. Maar we zullen het hierbij moeten laten, denk ik. Ik hoop dat de vraag zo beantwoord is. We zullen gaan eindigen. Het is vrijwel 9:30. Mag ik broeder Kater vragen om met ons te eindigen, een psalm op te geven misschien, en daarna met dankgebed te eindigen.
In plaats van broeder Kater kom ik naar voren lopen. Misschien mag ik even het geluid van
u. Ja hoor.
En straks komt, ten overvloede zeg ik dat, broeder Kater nog. Aan mij is gevraagd, dominee, aan het einde van deze avond enkele woorden te spreken. Niet omdat ik iets zou hebben aan te vullen aan datgene wat u deze avond ons gezegd hebt. Overigens ben ik zelf maar een klein gedeelte, helaas, van deze avond aanwezig geweest. Nog minder u te corrigeren, maar wel in verband met het feit dat deze avond de laatste in deze serie avonden, in deze cyclus is, dat we bij elkaar waren. Ik weet mezelf de tolk van al degenen die, ik dacht, in dit achttal avonden, als ik het goed heb, aanwezig was. die de behoefte hebben om u hartelijk dank te zeggen voor al datgene wat u ons geboden hebt. U hebt zelf het boek waarover u wilde spreken in ons midden op deze avonden uitgekozen, De Christenreizen naar de Eeuwigheid van John Bunyan. Een boek dat, en dat is ons al gebleken, vrijwel onuitputtelijk is. We hebben het gemerkt aan de betrokkenheid, aan de wijze waarop u dit alles voor ons naar voren gebracht hebt. En ook de wijze waarop u, toch ook dikwijls in bewogenheid, de vragen beantwoordde. Dit heeft uw hart. Niet omdat dit nu een bepaalde liefhebberij van u zou zijn, maar omdat u er, en ik hoop velen met u, van overtuigd bent dat de leer van John Bunyan de leer naar de schriften is. De leer die tot zaligheid is. Het is uw taak en uw roeping om die leer in ons midden uiteen te leggen. Om op te roepen de Heere te zoeken. Om die leer te kennen. Niet alleen met het hoofd, maar met het hart. U hebt dat elke zondag voor ons gedaan. Vrijwel elke zondag. U hebt dat ook op deze dinsdagavonden voor ons gedaan. Wij zijn u daarvoor bijzonder erkentelijk. Ik kan eigenlijk niet uitdrukken het belang van al datgene wat u in het midden van de gemeente doet en met name ook deze avonden. Datgene wat John Bunyan in zijn boek heeft neergeschreven is datgene wat het belang van onze zielen betreft. En het is niet voor niets dat in de Nederlandse vertaling ook dit boek heet De Christenreizen naar de Eeuwigheid. Het gaat over eeuwigheidsbelangen. En dat hebt u ons ook voor willen stellen. De wijze waarop Christen is getrokken uit de stad Verderf, geleid is op die weg die voor hem de weg des levens was. En dan ten grondslag daarvan ligt alleen het welbehagen des Heren. De weg die hij moest gaan was een weg dikwijls door de diepte. Een weg die hij zelf niet begreep. Een weg door diepe wateren, maar toch een weg waarin de Heere aan zijn zijde was. De weg die ten slotte, en daarover hopen we ooit nog eens van u te horen, die weg die mocht uitlopen voor hem althans de eeuwige zaligheid, toen hij eeuwig bij zijn Heere mocht zijn. Welnu, al datgene hebt u ons met ernst en betrokkenheid voorgesteld. Nogmaals wil ik u hartelijk danken voor de wijze waarop u dat deed. Het was eigenlijk maar een korte cyclus. We zijn wat laat begonnen. Maar de wijze waarop u het hebt gedaan, dat nogmaals, dat moet ons tot dankbaarheid stemmen. Wij willen het bij woorden niet laten. Nu weet ik dat het u niet om gewin te doen is. U doet het niet omdat u daar een of ander gewin zou bij moeten behalen. Integendeel, u doet het omdat het nogmaals uw hart heeft en omdat het zaken betreft die van groot belang zijn. Misschien mag wel mevrouw Looy even omlopen en aan de andere zijde van de deur zien wat daar ligt en dat aan de dominee overhandigen. Het is namelijk zo dat ik geketend ben door dit snoer, dus het is voor mij wat moeilijk. Datgene wat wij u willen aanbieden is niet ingepakt, dus het is u direct duidelijk wat het is. Het is een Engelse Bijbel. Wij weten dat u de Engelse taal machtig bent, heel goed machtig bent. Wij weten ook dat, en dat is zojuist in uw laatste voorbeeld nog gebleken, dat de Engelse practicale theologie en ook de Engelse en Schotse kerkgeschiedenis u zeer ter harte gaat. En daarom denken we dat dit geschenk, dat een gift is van iemand die anoniem wil blijven, maar toch een gift namens ons allen, dat bij u zeer terecht is. Wij zeggen u nogmaals hartelijk dank voor al datgene wat u deed. En we hopen van harte dat u mede door middel van deze Bijbel nog meer kunt laten uitstallen datgene wat de menigerlei genade Gods is. Voor u en voor ons tot zegen. Hartelijk dank.
Ik zal heel kort zijn. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen. Het was volslagen onverwacht en ongedacht. En ik dank broeder Kiviet voor zijn hartelijke woorden. Ik heb het inderdaad van harte willen doen. En ik hoop dat het gezegend mag worden. Ja, dat kostbare geschenk wat u me gegeven hebt, wat namens u allen gegeven is en toch van iemand gegeven is. Heel hartelijk dank. Ik kan alleen maar zeggen, ik hoop dat ik het gebruiken mag, het is eigenlijk veel te erg, want dit is niet zomaar iets. Het is een Engelse Bijbel, laat ik dat zeggen, want niet iedereen heeft dat meteen gezien. Het gaat om het Oude en Nieuwe Testament volgens de King James Version, de oude Engelse vertaling. En dan is het een Bijbel met veel kanttekeningen en allerlei uitleg door Reverend John Brown, een hele bekende naam in de Engelse kerkgeschiedenis, John Brown of Haddington. En verschillende andere namen worden daarmee genoemd. Het gaat dus om een Bijbel die allerlei uitleg bevat, te vergelijken misschien met onze Statenvertaling met kanttekeningen. Heel hartelijk bedankt. Het is een prachtig geschenk. Eigenlijk een mooier geschenk kun je nooit krijgen dan het woord van God. Dan mag ik nu misschien broeder Kater vragen om toch maar hier te komen. We zingen Psalm 84, vers 5 en 6. 84, vers 5 en 6.
de dieren en vol zaligen ontfermen. Past uw grote naam ooit, moet ik erkennen. Voor al het goede dat gij ons nog geschonken hebt. U hebt het nog vergund, Heere, dat we ons nog een ogenblik mogen afzonderen. Om naar uw woord te mogen luisteren. Maar ook naar het werk van vrije genade wat u in Psion Bunyan verheerlijkt hebt, Heeren. En wat zijt gij dan nog nederbuigen, goed, dat gij ons dat nog hebt willen schenken. Ja, gij hebt uw dienaar weer willen helpen en willen bekwamen tot dat gewichtvolle werk. En Heeren, u mag het alles op uw zegen. We hebben lessen gehoord. Het zijn zeer ernstige lessen voor ons en ieder persoonlijk, Heeren. Voor bekeerd en onbekeerd. En pas het dan niet ons alle beden. Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid gij nog eens op de eeuwige weg. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, Heeren. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Wel gij ons die beden maar bij de gedurigheid willen schenken, Heeren. Wil u ons dan zo gedenken. Gij kent de uitgangen van ons hart. Dat van nature is dit er niet, Heeren. Wij niemand onze, want er is niemand die naar u vraagt, ook niet tot een toe. Het is enkel vrije ontferming, Heeren. Wanneer je naar een mensenkind komt om te zien, die ook uit en van zichzelf en nooit naar u gevraagd zou hebben. Ja, dat u nog onderscheid komt te maken waar geen onderscheid is. Want we zijn toch tezamen van dezelfde lamp gescheurd, Heeren. Want wij hebben ons alle tezamen in ons verbondshoofd Adam van u afgeweken. Om uit en van onszelf, Heeren, nooit meer terug te keren. Maar is het dan een eeuwig wonder, Heeren, dat u dan onderscheid komt te maken waarvan geen onderscheid is. Heeren, zie nog een gunst. En in ontferming op ons tezamen, Heer, op ons, onze kinderen en kleinkinderen. Zou u ze nog willen leren, zou u ons nog willen bekeren, bij aan of bij voortgang. Heer, wil u het nog werken? We moeten het beleiden, het ligt alles zo diep verzondigd. Het getuigt alles zo diep tegen ons, Heer, want we hebben er alles doorgebracht. Maar zou u nogthans uit vrije ontferming en uw verbond willen gedenken, Heer, en kon het zij nog willen verblijden door uw grote en goddelijke daden. Wil u dan zo met ons gaan, Heer, maar wanneer deze plaats verlaten? Het is voor een periode, Heer, dat we in dit verband elkander niet zullen ontmoeten. Daarom mogen wij het van u afsmeken. Zou u dan nogthans met ons mee willen gaan? Zou gij ons willen behoeden en willen bewaren, Heer? Wil ons bovenal bewaren voor de zonde, maar bovenal voor een onverzoendelijke dood. Heere, wil u de ernst en de noodzakelijkheid op ons alle harten willen binden, bij aan en bij voortgang. En het mocht in uw raad bestaan, Heere, dat we te zijner tijd elkander weer aan deze plaats zouden mogen ontmoeten en begroeten. We mochten ooit bijzonder uw dienaar met zijn gezin aan u bevelen, Heere, die gij zelf in ons midden gesteld hebt. Wat is dat groot, Heere? Ook dat ligt zo diep verzondigd van onze kant. U mocht er ons maar een opmerkzaam voor willen schenken, maar bovenal, Heeren, dat we hem in bijzonder met zijn gezin maar veel mogen opdragen aan de troon uw genade, Heeren. Dat heeft hij ook zo van nodig. En gij wilt het toch van de huizen Jacobs zijn gebeden zijn, Heeren. Maar zou hij hem bovenal nog willen gebruiken als slijk aan uw heilige vinger in het midden van ons? En Heer, het mocht u behagen dat er door zijn bediening in de middelijke weg nog zeer vele palen graag mochten worden aan die gezegende middelaarskroon. Zou het groot wezen, Heer, dat uw naam erin verhoogd en verheerlijkt zou mogen worden, dan bent u toch zo eeuwig waardig. Wil u het dan nog schenken uit vrije ontferming en genadelijk verzoening komen te doen. Over al onze zonden wil ons brengen op de plaats onze bestemming. En in de komende nacht nog uw vleugelen over ons willen uitbreiden. En dat we nog weer in gezondheid mochten ontwaken. En wel dan een nieuwe bekwaamheid schenkt in het werk wat hij op onze schouders gelegd heeft, in welk verband ook, Heer. Dit vragen wij ootmoedelijk van in de wegneming van al onze zonden, alleen om Jezus willen namen. Amen.